De kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. En woensdag 2 februari, woensdagavond, zal er een bezinningsavond gehouden worden. Deze avond begint om 19:30. Er zijn nog enkele plaatsen over. Volgende week zondagmiddag, 6 februari, hoopt de zondagschool om 14:30 weer bijeen te komen. Vanmiddag zal de dienst weer om 5 uur gehouden worden. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen naar Psalm 147 en daarvan het 6e vers. 147 vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Het 6e van 147. We luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 52e vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Wat er verder volgt. Daarna wordt u gelezen uit Gods heilig woord, het evangelie naar Johannes. Het 6e hoofdstuk, de versen 52 tot en met 71. Johannes 6, vers 52 tot en met 71 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 119, vers 52 en nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit den hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven, die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen, dit horende, zeiden: deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden, en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen vele zijne discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de twaalfen: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hun: heb ik niet u 12 uitverkoren, en één uit u is een duivel? En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde één van de 12.
De tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte Johannes 6, daar versen 66 tot en met 69. Johannes 6, vers 66 tot en met 69, en daar lezen wij Gods woord, de tekst voor de prediking als volgt. Van toen af gingen velen zijne discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Voor we tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En ook in de voorbeden denken wij aan broeder Jeden Bleker, die een epileptische aanval heeft gehad en in Gouda in het ziekenhuis verblijft. Aan broeder Peter Noordengraaf, die morgen in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een behandeling aan zijn knie. Zuster Molenaar van der Spa, die nog in het Maastad ziekenhuis verblijft. Zuster Van Wijk Smits, haar toestand is wat gestabiliseerd, maar ze blijft wel zwak. En dan bidden we ook voor Noah van S, die voor een half jaar naar Bali gaat om te helpen bij een voedselhulpproject. En ook voor dominee D. van Luttekhuizen uit Gent, die zorgen heeft rondom zijn gezondheid. In de dankzegging zuster J. van Beest Bot, die thuis mocht komen. En zuster C. Bleker Drogendijk, die 82 jaar is en verblijft in de Riedenborg. En zuster G. de Reus Lagendijk, die 90 jaar is geworden en in Parkzicht in Sliedrecht verblijft. Laten wij de heren samen bidden en danken. Eeuwige en drie-enige God, genadig en barmhartige Heere. Wij willen u een zegen afsmeken over de kerkdienst die we mochten beleggen deze dag, deze morgen, die we hier in de kerk mee mogen maken of thuis. Een zegen over alles wat plaatsvindt, alles wat aan voorbereidingen mocht worden getroffen om deze kerkdienst te kunnen houden. Alles rondom de techniek, alles rondom het zingen van de psalmen, het begeleiden daarvan. Waarvan u in uw woord zegt dat het lieflijke psalmen zijn die harten kunnen treffen. Heere, dat het alles tot stichting mag zijn van de gemeente, dat het tot eer van uw heilige naam mag zijn. Maar vooral, Heere, zijn we toch samengekomen om naar uw woord te gaan horen. En om onze gebeden op te zenden tot u. Allereerst dus om een zegen te bidden over datgene wat is overdacht door uw knecht en wat nu wordt gepredikt. Heere, laat ons dat evangelie mogen verstaan. Want zo hebben we het ook gezongen. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dat we dat evangelie dan ook op de juiste wijze mogen gebruiken. Dat we dat evangelie zullen horen zoals dat tot ons komt. En geef uw dienaar daar toch ook de bekwaamheid toe om al de raad Gods te verkondigen. Niet alleen datgene wat mensen willen horen. Niet alleen dat wat mensen aangenaam vinden om te horen. Maar ook die kant waarvan het menselijke hart zegt, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En dat we verstaan ook, Heere, dat dat evangelie, dat de prediking van uw woord nooit op de wijze van een mededeling tot ons komt. Waar we naar kunnen luisteren op een vrijblijvende wijze. En dat we op de hoogte gesteld worden van een aantal feiten, van gebeurtenissen die plaats hebben gevonden. Maar dat het woorden zijn van eeuwig leven. Woorden die levenskracht bevatten. Woorden die wij nodig hebben, die door uw geest moeten worden toegepast aan het hart dat van nature dood is. Dood door zonden en misdaden. In een geestelijke doodstaat. Maar als u spreekt, Heer Jezus, dan zullen doden horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En daar bidden we u om, Heere, laat dat zo mogen geschieden deze morgen. Wilt u dan de rijen doorgaan? En met kracht en majesteit spreken. Ook als er confronterend en afsnijdend gepredikt wordt. Ook als wij als kerkmensen er buiten worden gezet. Ook als de wet moet worden gepredikt in haar scherpte. Heere, geef dat we mogen verstaan waartoe u dat laat prediken. Waartoe u als die hemelse medicijnmeester het mes zet in ons vlees, ook in ons vrome vlees. Opdat we uiteindelijk door uw genade de Heer Jezus Christus geopenbaard mogen krijgen. Dat hij de woorden van het eeuwige leven spreken zal, toegepast wordt aan onze harten. Maar ook, Heere, dat wij de persoon van de Heer Jezus mogen gaan zien. Dat hij, de Zoon Gods, aan ons hart mag worden geopenbaard. Zodat het niet alleen de woorden van het eeuwige leven zijn, maar zodat we hem mogen zien van wie de psalm zegt dat hij de beminnelijke vorst is, hoog te loven, die al het schoon der mensen ver te boven gaat, omdat genade in zijn lippen is uitgestort. Heere, dat dat dan ook zo mag zijn, dat er ook progressie, voortgang mag zijn in het leven van degenen die u kennen, die bij aanvang iets van die genade, iets van die woorden van het eeuwige leven hebben mogen horen. Maar voor wie de persoon van de Heer Jezus Christus nog zo vaak door nevelen wordt omhuld. Heere, wilt u die nevelen wegnemen en geven dat we hem mogen zien met ogen des geloofs. En dat we die persoonlijke kennis aan hem, aan zijn genade ook mogen beleven. Dat we niet alleen maar zuigelingen in het geloof zijn, maar dat we mogen opwassen tot jongelingen en tot vaders. Niet alleen die melk, maar ook die vaste spijzen. Niet leven uit onze belevingen, uit onze ervaringen, want dan zijn we een bare der zee gelijk, die op en neder weer wordt weer neergeworpen. Maar het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Om in dat naakte geloof alleen te rusten op uw borg en kruisverdienste, Heere Jezus. En wilt u ons dat leren, ook door een woord als van vanochtend, waarin u uw discipelen toch als het ware met de rug tegen de muur hebt gezet. En laat dat dan ook zo mogen geschieden, Heere, dat ons leven, ook ons geestelijke bestaan, niet maar zo voortkabbelt, maar dat het een crisis zal zijn. Een moment van beslissing. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Dat we eens verantwoording afleggen van de reden waarom wij naar de kerk komen. Er kunnen zoveel redenen zijn waarom we hier zijn. Een gewoontegang. Omdat dat nu eenmaal hoort bij ons leven. Of omdat we in ons hart al hebben besloten dat we weg zullen gaan. Er zijn toch ook jongeren en ook ouderen die met de klink van de deur in de hand staan. Heere, wilt u dan zelf door uw genade en door uw geest het woord van vanochtend zo toepassen dat wij met Petrus zullen kunnen meekomen? Tot wie zullen wij heen gaan? Want wie u verlaat, die heeft toch smart op smart te vrezen. Wat kan het ook een verdriet zijn, Heere, voor ouders, voor grootouders die jongeren, kinderen, kleinkinderen hebben zien weggaan. En die nu voor eigen rekening leven en ook straks voor eigen rekening moeten sterven als u het niet vergoedt. We bidden u, Heere, voor die verloren zonen en dochters die weggegaan zijn. Wilt u ze terugbrengen? En wilt u dat verbond waarvan ze toch het teken en zegel hebben ontvangen, vervullen? En geven dat ook daar in uw naam mag worden verheerlijkt en geprezen. Heere, wilt u ons zo nabij zijn in dit uur? Help ons in de prediking, help ons in het luisteren. Wilt u bewaren voor de boze? Wilt u ook onze zonden genadig vergeven? Want Heere, die waren er ook weer. Grote en uitbrekende zonden. Maar ook stille en verborgen zonden. Ook zonden die wij onbewust hebben gedaan. Of van wat we niet eens weten dat het zonde is. Vergeef ze, Heere, en geef ons zicht op hem, om wie gij vergeving schenken kan. Opdat we ook kracht mogen krijgen om tegen de zonde te strijden en niet erin te blijven liggen. Want u, Heere Jezus, hebt zo ontzaglijk moeten lijden om de zonde van uw volk te betalen en de straf te dragen. Schenk ons dan een teer en afhankelijk geweten. En doe ons strijden ten bloede toe tegen de zonde en de ongerechtigheid. Heere, wij bidden u voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. U kent ze die het moeilijk hebben, die in rouw en verdriet zijn, die daar soms ook psychisch door lijden, die door eenzaamheid en gemis worden achtervolgd. Ontfermt u zich, Heere, over een ieder die zo bedroefd is en voor wie het leven de glans heeft verloren. Wilt u troosten zoals u dat alleen kunt. Wilt u aan de ouderen gedenken, die steeds meer gewaar worden dat hun aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. Die met allerlei soorten van kwalen en moeiten te tobben hebben. Er komt steeds wat bij en er gaat niets meer af. En zo gaat het naar het einde toe. We bidden u voor de zieken, die langer of korter ziek zijn, ernstig of minder ernstig naar onze maatstaven, psychisch of lichamelijk, u kent hen allen, Heere. We hebben een aantal namen genoemd, broeder Den Bleker, die in het ziekenhuis verblijft na een epileptische aanval. Heere, gedenk hem, geef dat hij toch spoedig weer naar huis mag terugkeren. Geef ook rust in zijn verstand, in zijn brein, en dat de behandeling en de medicijnen gezegend mogen worden. We bidden u voor onze broeder ouderling Noordengraaf, die wat tegenslag heeft ook bij het herstel na de knieoperatie en nu weer voor een behandeling naar het ziekenhuis moet. Wil ook dat zegenen en geven dat hij toch spoedig weer mobiel mag zijn en dat de behandeling mag lukken. We denken ook aan zuster Molenaar die in het ziekenhuis verblijft en wacht op een plaats om te revalideren. Maar Heer, u weet ook hoe moeilijk het is om voor haar een geschikte plaats te vinden. U weet ook haar wensen. Heer, wilt u ook daarin voorzien? En zo bidden we ook voor zuster Van Wijk Smits die op bed ligt en die het levenseinde dichterbij voelt komen. Wilt u haar in haar zwakte, in haar moeite gedenken, ook samen met haar man. En geven dat zij mag ervaren dat u van haar af weet. En zo bidden we u, Heere, voor deze zieken. En in hen voor allen die met kwalen hebben te tobben. Soms langdurig of misschien ook verborgen voor mensen. Heere, dat deze ziekte ertoe mag leiden dat wij aan uw genadetroon mogen verbonden worden. U die in alle dingen verzocht is geweest. Die in krankheden ook verzocht is. En daarom medelijden kan hebben. We danken u, Heere, dat broeder. We bidden ook voor broeder Van Luttekhuizen, die ook zorgen heeft rondom zijn gezondheid, waardoor hij minder kan werken ook in Gent. Heere, wilt u nu de uitslagen ook van het onderzoek van zijn hersenen binnen is en u er zorgen zijn, wilt u daarin ook uw genade doen blijken en geven dat hij met lichaam en ziel en met zijn gezin en met de gemeente zich aan u de Heere mag toevertrouwen. En wilt u hem genadig zijn en gedenken. We bidden u ook voor Noah die voor een half jaar naar Bali gaat om daar in een voedselproject mee te gaan helpen. Als ze waarschijnlijk deze week daar naartoe zal gaan, wilt u haar ook over de onveilige wegen en door de lucht daar brengen. En ook in dat land waar de omstandigheden toch zo anders zijn dan hier, sparen en dragen. En geven dat ze op uw tijd toch ook weer veilig en behouden mag terugkeren. En in die tussentijd vanuit dat christelijke barmhartigheids die gedachte daar mag werken. En geeft u dat het ook gezegend mag worden. Wilt u haar en haar vriend en ook haar familie gedenken. En dat we elkaar in goede gezondheid weer mogen ons ontmoeten. We danken u, Heere, dat zuster Van Beest weer thuis mag komen na zoveel maanden niet thuis te zijn geweest. Zo ernstig ziek te zijn geweest, dicht bij de dood, maar u hebt haar nog willen sparen in uw welbehagen. En wat zal ze nu met uw gunsten overladen, u de trouwe Heere voor uw genade vergelden? Laat die vraag haar maar bij u, de dankende hoge priester, mogen brengen, die volmaakt u de Vader gedankt heeft. En dat ze ook daarin mag schuilen, ook wat dit betreft. We danken u dat zuster Bleker jarig mocht zijn, evenals zuster De Reus. De een verblijft in de Riedenborg en de ander in Parkzicht. Ze zijn op hoge leeftijd gekomen. En in hen bidden we u voor alle ouderen, heren, die ook nog thuis wonen. En wilt u hen allen gedenken en geven dat ze, zoals de psalm het zegt, nog groen en fris mogen zijn of ook worden, om te verkondigen dat u recht bent en dat u, de vaste rots, het onrecht niet gevonden is. Zegen ons zo samen, Heere, als hele gemeente, en bewaart u voor de zonde en voor de boze. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 17 en daarvan de versen 7 en 8... Psalm 17, vers 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God en het achtste maar. Blijf eruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat is het 7 en 8 vers van Psalm 17. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Dat is het derde vers van Psalm 36, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, we kunnen wel zeggen dat de kerk in Nederland in een crisis is. Want zeker na de Tweede Wereldoorlog is de kerkverlating enorm. De secularisatie heeft toegeslagen. Honderden kerken zijn gesloten, zijn gesloopt. En de verwachting is dat er tot 2030 nog zeker 1000 kerken omgebouwd worden tot een speelparadijs of appartementen of met de grond gelijk gemaakt worden. En in 2018 is er een onderzoek geweest waarin uitkwam dat nog maar 49% van het Nederlandse volk religieus is. Religieus. Dus daar horen dan ook de moslims bij, die een religie aanhangen. 51% gelooft nergens meer in. En we kunnen zeggen dat ons christelijke, van ouds christelijke Nederland echt een heidens land is geworden. En als we dan letten ook op de binnenkerkelijke problemen, ook binnen onze eigen kerken. In april wordt er weer een vergadering van de synode verwacht. Dan gaat het over allerlei zaken rondom het schriftverstaan. En allerlei zaken die daarmee te maken hebben. Hoe we aandienen te kijken tegen bijvoorbeeld homoseksualiteit, of de vrouw in het ambt, of kinderen aan het avondmaal, enzovoorts, enzovoorts. Dan kunnen we echt wel zeggen, de kerk is in een crisis. Al moeten we daarbij ook opmerken dat de kerk eigenlijk altijd in een crisis is geweest. Als we de kerkgeschiedenis nazien, dan zijn er altijd van die perioden geweest. En we treffen het ook in de schriften aan. Ook in de tijd van de Heer Jezus. Momenten van grote crisis. Dat ook bij de Heer Jezus de mensen wegliepen. Dat de kerken leegliepen. En daar willen we samen ook naar gaan luisteren, naar het woord zoals dat tot ons komt vanuit Johannes 6. Waarbij de Heer Jezus dus die vraag stelt aan zijn 12 discipelen: wilt gij lieden ook niet weggaan? We willen dat aan de hand van 2 gedachten met elkaar gaan overdenken. Allereerst hoe de Heer Jezus het geloof beproeft. En ten tweede hoe Petrus het geloof beleidt. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Hoe de Heer Jezus het geloof beproeft. En hoe Petrus het geloof beleidt. We gaan opnieuw, gemeente, een van de episoden uit het leven van de discipel Simon Petrus met elkaar overdenken. Ook dit is een gebeurtenis die nog heel in het begin van de omwandeling van de Heer Jezus plaatsvond. Begin van de discipelschap van Simon Petrus. Een periode waarin de Heer Jezus nog heel veel mensen trok. Bij duizenden kwamen ze naar hem toe. Hier was dat naar aanleiding ook van de vermenigvuldiging van de broden. En daar was een mensenmassa van 5000 mannen. En volgens de theologen, als je daar een rekensom op loslaat, zullen dat toch een groep mensen geweest zijn van in totaal 10.000, 15.000. Hè? Alleen 5000 mannen, nou tel daarbij de vrouwen en de kinderen ook nog op. Een enorme menigte geweest. En de Heer Jezus die gaat dan, nadat hij die broden heeft vermenigvuldigd, die 5 broden en die 2 vissen, gaat hij een preek houden. Gaat hij zichzelf als het brood des levens verkondigen. En dan komen we ineens bij vers 66. Van toen af gingen vele zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Discipelen, dat moeten we hier breder verstaan dan alleen die 12. Hier in dit gedeelte worden iedereen die de Heer Jezus volgde, iedereen die onder het gehoor van de Heer Jezus zat, wordt een discipel genoemd. Letterlijk een leerling. En hier staat dus dat veel van zijn discipelen teruggingen, die niet meer met hem wandelden. En waarom is dat? Nou, het is duidelijk, dat heeft alles met de preek van de Heer Jezus te maken die hij zojuist gehouden heeft. En waarvan de mensen zeggen, deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? Want in die rede, in die prediking, heeft de Heer Jezus met name twee dingen gezegd die de mensen teleurgesteld hebben, die verbittering hebben opgeroepen. En welke twee dingen zijn dat? Nou, ten eerste heeft de Heer Jezus duidelijk gemaakt dat het in het Koninkrijk der Hemelen niet gaat om de wonderen. Om de tekenen. Daar waren die mensen voor gekomen. Omdat ze van het brood gegeten hebben. De mensen dachten heel aards van het Koninkrijk der Hemelen. Ze richtten zich op de oprichting van de heroprichting van de troon van David. Ze dachten dat de Heer Jezus als de zoon van David de troon van David weer zou gaan beklimmen en dat hij die Romeinen zou gaan wegjagen enzovoorts. Een aards koninkrijk. Zichtbare wonderen. Voelbare tekenen. Wat gezien, wat gehoord kon worden. Daar waren de mensen op gericht. In dit tijdelijke leven. En de Heer Jezus, al doet hij dan wonderen, hij maakt duidelijk, die staan allemaal in dienst van het geestelijke, van het hemelse koninkrijk. Het gaat niet om de wonderen. Het gaat niet om het zichtbare, maar het gaat om het onzichtbare. Dus hij snijdt heel die aardse Messiasverwachting af en hij zegt, het koninkrijk van God is een geestelijke zaak. Het gaat om het geloof. Het waarachtige, het zaligmakende geloof. Ik ben het brood des levens, zegt hij, die in mij gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Dat is dus het eerste. Het Koninkrijk der Hemelen is een geestelijke zaak. En dan het tweede, wat de mensen met name zo verbittert, dat is dat hij zegt, en je kunt alleen maar uit genade zalig worden. Het is alleen maar vrije gunst. Het is niet de keus van de mens. Het is niet de wil van de mens. Het is ook niet de vleeselijke geboorte van de mens. Maar het is alleen Gods vrije, soevereine welbehagen. Dus die twee dingen, dat het Koninkrijk der Hemelen een geestelijke zaak is en dat het alleen vrije genade is dat een mens zalig kan worden. Nou, zeg dat nou maar eens tegen een Jood die zijn leven lang gehoord heeft dat hij in een goed blaadje bij de Heere moet komen. Dat hij dit moet doen en dat moet laten, dat hij de wet stipt moet houden en dat hij zo'n streepje voor bij God heeft en dat God hem dan in genade zal aanzien. Zeg dat tegen een Jood die opgevoed is bij de gedachte van de eigen gerechtigheden, bij de werken der wet. En hoe gehoorzamer hij is, hoe stipter hij leeft, hoe eerder hij het Koninkrijk Gods zal kunnen ontvangen. En dan staat hier de Heer Jezus en die zet er een streep door en hij zegt, nee, het is vrije genade, de Heere ontfermt zich dien hij wil en hij verhardt dien hij wil. Het is niet desgene die wil, nog desontgene die loopt, maar des ontfermende Gods. En hij zet een streep door alle eigen gerechtigheid en door alle vroomheid en door alle stiptheid en door alle aardse gedachten en door alle aardse gevoelens. En als mensen dat beginnen te verstaan, dan zeggen ze, deze rede is hard, deze boodschap, die willen ze niet. En van toen af gingen vele zijne discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En zo zien we, gemeente, dat het evangelie niet aansluit bij de wensen van het volk. Dat kunnen we misschien wel eens denken, dat het evangelie aansluit bij wat mensen nodig hebben, of mensen willen, moet ik beter zeggen. Maar dat is niet zo, want Paulus zegt in Galaten 1 dat het evangelie niet is naar de mens. En dat bedoelt hij niet naar de voorkeur van de mens. Het evangelie is een boodschap van gratie, van genade. En die genade die is vrij. Dat wil zeggen, God ontfermt zich dien hij wil en hij verhardt dien hij wil. Het is een gratie, een genade voor zondaren, voor verlorenen, voor mensen die totaal afhankelijk zijn geworden van de ontferming van God, die niets meer in zichzelf kunnen aantreffen waarom de Heere nog naar hen zou kunnen omzien. Waar je geen invloed op hebt, geen nagelschrapseltje vroomheid, geen grammetje stiptheid, geen veertje van eigen gerechtigheid, niets, maar dan ook helemaal niets kan meewegen. Niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng, die kunnen niet redden. Gij alleen. Een mens is totaal afhankelijk van Gods soevereine genade. En dat is niet naar de mens. De mens die van nature geschapen is in het werkverbond, die mee wil helpen, die mee wil werken, die nog iets wil betekenen, die nog iets wil hebben, die nog iets wil zijn. Als we eerlijk zijn, en er zijn mensen die heel eerlijk zijn en die de kerk hebben de rug hebben toegekeerd en die de schriften hebben gesloten en die zeggen deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Zoals deze massa dat doet. Die één voor één en bij groepen tegelijk de Heer Jezus de rug toekeren. Nu ze verstaan hebben dat het alleen het geloof is, alleen het offer van Christus. Want hij zegt alleen wie mijn bloed drinkt en wie mijn vlees eet. Alleen door hem, door het Lam Gods, is er zaligheid, is er genade. En wie dat echt gaat verstaan, gemeente, en dat bedoel ik dan ook in zijn vlees gaat verstaan, wat dat betekent voor het vrome vlees ook, die zegt deze reden is hard. Want laten we niet denken dat dit nou typisch iets Joods is, om hier zich aan te ergeren en om hier onszelf van af te keren, maar dit zit de mens in het bloed. Dit is geen boodschap die de mens in het algemeen graag hoort. En het komt vooral openbaar als het evangelie, als het woord gepredikt wordt zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. Dat hij niet alleen maar aangename woorden heeft gezocht, niet alleen maar gesproken heeft van vrede en geen gevaar, maar dat hij de wet heeft gepredikt. In al zijn scherpte. Dat hij afsnijdend gepredikt heeft, juist in dat vrome, eigengerechtigde vlees gesneden heeft. Als je dat begint te begrijpen, zeker ook als keurig kerkmens, die toch begeert te leven, zoals de Bijbel dat zegt, die zijn best doet om niet met de wereld mee te gaan, die een net meisje wil zijn en een oppassende jongen. En je hoort dan dat daar een streep door gezet wordt. Natuurlijk niet door die dingen. Ja, want natuurlijk is het goed om naar de kerk te komen. Het is goed om te bidden en om uit de Bijbel te lezen. En al die dingen te doen en te strijden tegen de zonde. Maar de Heere laat zijn woord wel zien. Dat zijn nou niets. Dat zijn nou geen zaligmakers. Het is niet zo dat je door al die dingen te doen steeds dichter bij het koninkrijk der hemelen komt. En dat je zo een plaatsje in de hemel kunt verdienen en dat de Heere blij is met al die dingen en dat hij je beloont met zijn genade omdat je toch zo stipt en zo vroom en zo heilig hebt geleefd. En het zijn ook niet de gemoedelijkheden. En het zijn ook niet de ervaringen. En het zijn ook niet de ontroeringen. Nou, gaat het niet buiten die dingen om? Maar het is ook geen optelsom van bevindingen. En van aangename ontmoetingen. Al kunnen die dingen natuurlijk zijn betekenis en zijn functie hebben. Maar wij mensen zijn altijd geneigd om alles bij elkaar te schrapen. Een gebed waarin ons hart toch mocht meespreken. Het zingen van een psalm waarbij de snaren van onze ziel werden aangeraakt. En al die dingen maar op te tellen en mee te nemen en dan te hopen en vrijmoedigheid te vinden om aan te kloppen bij Gods genadetroon, want ik heb toch dit en ik heb toch dat. En daar zet de Heer nou een streep doorheen. Want hij zegt, uw beste werken, die zijn met zonde bevlekt. En uw gerechtigheden, een wegwerpelijk kleed. En als we nou heel eerlijk zijn, gemeente, dan natuurlijk, we zijn aan die klanken wel gewend. En we willen ook misschien wel dat het zo gezegd wordt. Maar als dat echt beleefd wordt, en als je nou echt met alles in je hart hebt geprobeerd om te leven zoals God dat van je vraagt, vanuit de liefde misschien wel van je hart, omdat je ook hebt geleerd dat hij het waard is, en je hebt je leven gereformeerd. En de Heer zet er een streep doorheen, en dat je met al je pogingen nog geen centimeter bent opgeschoten, dat je geen vrede in je hart krijgt, wat je ook probeert, dan kan het best wel eens in je vlees vallen. En dat je net als deze mensen zegt, en deze reden is hard. Je kunt je de vraag stellen, gemeente, of het nou wel zo wijs is van de Heer Jezus om zo te spreken, zoals hij dat gedaan heeft tegen die grote scharen. Want nou had hij een groot gehoor. De kerk zat vol. 15.000 mensen. Mensen zochten hem. De mensen die wilden naar hem horen. En nou gaat hij dit soort dingen zeggen. Is dit nou wel zo wijs geweest? Had hij dat nou niet liefelijker kunnen zeggen? Ja, dat had hij natuurlijk kunnen doen. En er zijn er ook vele predikers die dat doen. Die aangename en zachte woorden willen spreken. En die mensen willen opbouwen in hun eigen gerechtigheden. En je bent toch gedoopt en je hebt toch belijdenis gedaan. En je gaat toch aan het avondmaal en je komt toch naar de kerk. Nou, zit daar dan maar niet over in. Je bent toch een gelovige. En over wedergeboorte wordt niet meer gesproken. Over Gods vrije, soevereine welbehagen wordt gezwegen. En het recht van God en de toren van God zijn dingen die totaal uit het oog zijn verdwenen. En als je dan als dominee nog een beetje lief kunt lachen en je spreekt wel populaire woorden, dan ben je zo'n dominee. Maar dat kon de Heer Jezus niet. Hij wilde eerlijk met de zielen van mensen omgaan. Hij heeft de wet laten horen. Hij heeft alles afgesneden van het vlees. Alles afgesneden ook van de godsdienst. En hij heeft zichzelf gepredikt. Als de weg en de waarheid in het leven. Al de raad Gods. Ook deze kant. Waarin het mes van de ontdekking diep moest worden ingezet. Alleen uit genade zijt gij zalig geworden, niet uit de werken opdat niemand roemen. Het is genade. Gemeente, dat woord dat kennen wij natuurlijk. De klank kennen wij. Maar weten we ook wat het inhoudt? Genade en genade alleen. Dat is voor veroordeelde zondaren het geval. Genade is niet voor iemand die zichzelf nog wat op de been kan houden met dit of met dat. En die nog over een houdbare nood spreekt. Maar waar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Waar geen vrede en geen rust werd gevonden. Niet in wat ik doe of wat ik nalaat. Daar begint het woordje genade zijn betekenis te krijgen. Genade als het gaat om het geestelijke. He, want voor het tijdelijke, ik heb dat geloof ik al meer gezegd, over het tijdelijke, voor de ziekte en voor de moeite en de zorg, daar hebben we geen genade voor nodig. Daar hebben we misschien Gods goedheid nodig. Zijn ontferming, die ons helpt, die ons kracht geeft enzovoorts. Maar genade, dat is nou echt een woord dat past bij zondaar voor God worden. Veroordeeld te worden. Onder het recht van God te moeten buigen. Wie daar iets van gaat verstaan, als de Heer door zijn woord, door zijn geest, de wet, gaat indrukken in ons geweten, dan beginnen we oog te krijgen voor dat woordje genade. En deze mensen hebben het tegen gestreden. Ze beginnen het wel te begrijpen wat de Heer Jezus nou wilde zeggen, maar ze vonden het hard. En ze hebben zich ervan afgekeerd. Dit is te zwaar, dit is te scherp. En ja, je moet je eigenlijk dat maar zo voorstellen. Daar staan die groepjes mensen met elkaar te praten en ze staan met hun hoofd te schudden en ze kijken eens naar de Heer Jezus en ze draaien zich om. En de een gaat weg en de ander gaat weg. Tientallen. Honderden, die duizenden mensen. En dat is wat geweest voor de Heer Jezus. Dat hij al die ruggen zag. Die mensen die hun nek naar de Heer toekeerden. Die van hem wegliepen. De kerk liep leeg. Terwijl de Heer Jezus daar stond te preken. En hij blijft alleen maar over met die 12. Dat is heel wat geweest. En wat zegt de Heer Jezus dan? In vers 67. Jezus zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? En dan staat het er zo met nadruk in het Grieks. En gij lieden, dat staat voorop. En met nadruk. En jullie, gaan jullie ook maar weg. En opnieuw kun je de vraag stellen, is dat nou wel zo pastoraal geweest van de Heer Jezus om dat zo te zeggen? Had hij nou niet moeten proberen om die laatste paar discipelen aan zich te binden door te zeggen, oh, wat ben ik blij dat jullie toch gebleven zijn. Ze gaan allemaal weg, maar jullie blijven gelukkig nog. Nee, hij zegt, gaan jullie ook maar weg dan. En dat is nou geen hardheid geweest van de Heer Jezus. Maar hij stelt ze op de proef. Hij wil ze eigenlijk met de rug tegen de muur zetten en hen tot het antwoord brengen waar Simon Petrus straks de woordvoerder van is. Van waarom blijven jullie nou? Wat is nou voor jullie het motief om niet weg te gaan? Waarom zijn jullie hier? Dat is ook een vraag, gemeente, die naar ons toekomt. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Want deze woorden, deze tekstwoorden, die passen helemaal in onze tijd van secularisatie, van kerkverlating, van mensen die afgehaakt zijn of een prediking hebben opgezocht die wel naar het goeddunken van hun eigen hart was, die minder hard is geweest. Zoveel mensen zijn er al weggegaan. Omdat mensen die boodschap te scherp vonden, omdat die mensen de boodschap te zwaar vonden. En dan wordt dat karikatuur gebruikt, het gaat alleen maar over hel en verdoemenis. Het gaat alleen maar over de zonde. Dat is in de meeste gevallen een karikatuur. Dat mensen gewoon een stok willen hebben om mee te slaan en om weg te gaan. En daarom zeggen ze dat soort dingen. Er zijn mensen die hebben nog weer andere redenen om af te haken. Die zeggen, ach, waar gaat het nou eigenlijk over in de kerk? Dat is toch helemaal niet relevant? Het gaat over dingen die je helemaal niet kunt zien, die je niet kunt bewijzen. Ik ben liever bezig met de dingen die ik wel zie. Natuurlijk, het zijn tijdelijke dingen, maar dan wil ik daar maar ook zo lang mogelijk van genieten. En uit het leven te halen wat erin zit. Nou, dat kan ik in de kerk niet, dan mag ik dit niet en dan mag ik dat niet. Ik ga weg. En er zijn ook heel veel mensen die denken na over niks en heel oppervlakkig, alleen voor het hier en nu. En bij duizenden, bij miljoenen zijn mensen al weggegaan. Want ongeloof en ook kerkverlating, gemeente, dat is heel besmettelijk. De een steekt de ander aan, de een volgt de ander. En als het je kind is, of je kleinkind, dan doet dat pijn. Dat is verschrikkelijk. Als je ze ziet weggaan, dat is voor die discipelen ook verschrikkelijk geweest. Dat ze het gehoor bij de Heer Jezus zagen weglopen, misschien waren er wel familieleden van hem bij. Er zijn er ook in onze gemeente velen, ouderen, die daar weet van hebben. Van die verloren zonen en die verloren dochters. Dat is iets wat dieper ingrijpt dan wanneer een kind of een kleinkind maatschappelijk niet mee kan. Of als een kind of kleinkind verstandelijk of lichamelijk gehandicapt is. Dat is ook moeilijk. Daar doe ik niet licht over. Maar ik ontmoet veel meer verdriet op huisbezoek als mensen spreken over een kind dat misschien maatschappelijk het wel gemaakt heeft, waarin het voor de wind gaat, maar op geestelijk gebied de Heere heeft verlaten. En die dus volgens het woord smart op smart te vrezen heeft. Dat grijpt dieper in dan aardse zorgen. Maar gemeente, dan die vraag van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Gaan jullie dan ook maar? Met andere woorden, de Heer Jezus stelt hen de vraag, waarom blijven jullie eigenlijk? Nu al die mensen weggaan, wat is nou jullie motief om niet weg te gaan? En dat is een vraag voor ons. Wij die hier zitten, staan, thuis meekijken of luisteren. Waarom ben jij hier? Waarom bent u vanochtend naar de kerk gekomen? Waarom hebt u de kerktelefoon aangezet? Waarom doe je dat? Nou, er kunnen ook weer allerlei redenen voor zijn. Want ja, dit ben je nou eenmaal zo gewend. Ik zit mijn hele leven al in de kerk. En ook al heb ik wel eens mijn gedachten over de inhoud van de prediking hier aan de Voordijk, maar ik blijf, want mijn voorgeslag zat hier. Ik ben hier lid en ik blijf hier ook lid. Ik ga hier nooit weg. En je komt omdat je misschien sociaal gecontroleerd wordt. De mensen kijken mee, je familie zit hier. En zo houden we zo de gemeente een beetje in stand. Maar er zijn er toch ook, en ik ken het hart natuurlijk niet, maar ik ken mijn eigen hart. En ik begin dan ook de harten van andere mensen te kennen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, ik ga wel naar de kerk, maar dat zegt me eigenlijk niet zoveel. Dat blijkt wel uit het leven. Op zondag, dan gaan we naar de kerk. En door de weeks, dan is het niet zo te zien. Dan denk ik er ook niet zo over, ben ik er ook niet zo mee bezig. Want er kunnen allerlei soorten van geloof zijn. En we hebben dat met zondag 7 ook overdacht. Dat tijdgeloof, dat voor een tijd gelooft, of dat historische geloof, dat je het wel allemaal aanneemt en dat je wel naar de kerk komt, maar dat het niet in het binnenste van je hart een plaats heeft. Uitwendige godsdienst. Nou, dat is een van de dingen, gemeente, die moet naar boven komen als de Heere dat nou vraagt. Wat kom je hier nou doen? Wat zoek je hier? Waarom ben je nou in de kerk? Alleen uit gewoonte of denk je toch misschien door naar de kerk te komen dat dat helpt en dat je daardoor de zaligheid wat meer verdient, meer in ieder geval dan die buurman die nergens aan doet? Dat is toch een hele confronterende vraag van de Heer Jezus. Gaan jullie ook maar niet weg dan? Waarom ben je hier? En dan geeft Petrus een antwoord. Zoals we dat van hem gewend zijn. Als haantje de voorste, zeggen we dan, die het hart op de tong heeft. Hij neemt het woord en hij spreekt dan namens de discipelen, behalve dan Judas natuurlijk. En hij zegt in vers 68, Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En uit zijn antwoord blijkt dat Petrus de boodschap van de Heer Jezus begrepen heeft. Dat hij verstaan heeft wat de Heer Jezus in deze reden in Johannes 6 verkondigd heeft. Tot wie moet ik gaan? Alleen bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. En wat bedoelt hij als hij dat zegt? Nou, hij grijpt terug naar onder andere wat de Heer Jezus gezegd heeft in vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. En daar haakt Petrus op aan en hij zegt, maar u alleen kan zo spreken. Woorden die geest en leven zijn. En wie anders zal dan onze leermeester zijn? Wie anders zal die levend makende woorden spreken? Tot wie moeten wij heen gaan? Buiten u is geen leven. Dat zegt Simon Petrus hier dus. Buiten de Heer Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat heeft Petrus in zijn leven geleerd. Toen hij de prediking van Johannes de Doper hoorde. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat heeft hij geleerd toen zijn broeder Andreas hem tot Jezus leidde. Dat bij Jezus de woorden van eeuwig leven zijn. Levendmakende kracht. Dat Jezus sprak als machthebbende. Wat heeft hij geleerd bij die wonderbare visvangst? Toen hij neerknielde aan de knieën van de zaligmaker en het beleed. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Waarin hij zijn rechteloosheid beleed. Ik heb er geen recht op dat u in mij bent. Ik ben een zondig mens. Ik ben een verloren, ik ben een goddeloze. Maar hij knielde aan de knieën van hem die de woorden van het eeuwige leven spreekt. Dat heeft hij met kracht in zijn hart ervaren. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Simon Petrus had oog gekregen voor de geestelijke kern, voor het hart van het koninkrijk van God. Hij heeft het ook bij anderen gezien. Dat de Heer Jezus die woorden van eeuwig leven sprak. Hij heeft het gezien hoe geestelijk dode mensen de woorden van de Zonen Gods hoorden en die gingen leven. Het woord van de Heer Jezus was vol van geest en vol van leven. En gemeente, dan is de vraag opnieuw toepasselijk naar ons toe. Of wij dat Simon Petrus nou na kunnen zeggen. Of wij dat mogen zeggen. Op goede gronden. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Of misschien kun je zover nog niet komen. Hè? Want er zitten een aantal fasen in die woorden van Petrus. Misschien is een jongen of een meisje die zegt, ja, wat Petrus nou begint te zeggen, Heere, tot wie zou ik nou heen gaan? Als nou die vraag gesteld wordt, of als je bijvoorbeeld een vriend of een vriendin de kerk uit ziet gaan, of een broer of zus, dat je bij jezelf denkt, maar dat zou ik niet kunnen. De Bijbel dicht doen, de kerk de rug toekeren, dat kan ik niet. En zoals ik dat eens meemaakte in mijn eerste gemeente, toen daar een man was die nogal zwaarmoedig was en er stond voor hem niks in de Bijbel, alleen maar oordeelswoorden en allerlei verzoekingen kwamen op hem af. En toen een ouderling tegen die man zei, nou geef je Bijbel maar hier, daar hoef je toch niet meer in te lezen en in de kerk wil ik je ook niet meer zien. En die man die brak in tranen uit en die zei, maar dat kan ik niet. Ik kan bij de Heere niet wegblijven. Zo'n confronterende vraag, gemeente, wil nog alles helpen. Hè? Zeker als we misschien verstrikt zijn in verzoekingen, in verleidingen, in zonden. In moedeloze gedachten. Dat je overspoeld wordt door de woorden van de boze. Gij hebt geen heil bij God. Wilt gij lieden dan ook maar niet weggaan? Doe je Bijbel dan maar dicht. Kies dan maar voor de zonde. Ga dan dat pad maar met de wereld lopen. Dat je dan in je hart toch iets voelt van die woorden van Petrus. Maar tot wie zou ik heen gaan? Heere, ik kan het niet. Hoewel de zonde aan me trekt. En hoewel de verzoeking zo groot is. En hoewel mijn moedeloze gedachten mij soms zo vaak beheersen. Maar tot wie zou ik heen gaan? Zonder u kan ik niet leven. Zonder u kan ik niet bestaan. En dat je niet verder komt dan dat. Tot wie zou ik heen gaan? En niet Petrus verder durft te volgen in zijn belijdenis. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Nou, als dat nou zo mag zijn. Als dat nou iets in is wat in uw hart leeft. Dat je de Heere niet kan missen. Ook al durf je niet verder te gaan. Ook al durf je geen beslag te leggen op dit woord. Ook al durf je het zelf niet toe te eigenen. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet. Houd aan. En grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht Gods goedheid niet. Want nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En indien hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Hij zal spreken de woorden van het eeuwige leven. De woorden van eeuwig leven. En dat kan zo zijn dat de Heere de schriften opent. Dat hij de woorden doet horen. Dat hij zich openbaart door het woord, door zijn spreken. Al is dan zijn persoon misschien nog verborgen. Maar dat dat woord je hart raakt. Uw woord kan mij. Ofschoon ik alles mis. Ofschoon ik alles mis. Uw woord kan mij door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat je toch weer terug, dat je toch weer getrokken wordt tot dat woord. Dat je dat woord niet dicht kunt laten. Dat je je binnenkamer niet onbezocht kan laten. Ook al zijn er zoveel tegensprekers. En ook al word je heen en weer geslingerd. Maar voor je het weet, dan lig je weer op je knieën. Och, Heere, bevrijd mijn ziel. Dan wil de Heere spreken. En dan kan het zo zijn dat datgene wat je door de week beleeft. En de dingen die je ervaart in je hart. Ook in dat hongeren en in dat dorsten. In dat uitzien naar zijn komst. In dat zoeken naar een woord. Dat de dominee zomaar ineens dat woord spreekt waar je juist in die week zo mee bezig bent geweest. Of het juist die psalm gezongen wordt, die je bij dag en bij nacht bezet. En zo openbaart de Heer de woorden van het eeuwige leven. Een openbaring door het woord. Maar we zien bij Petrus' gemeente dat er ook voortgang in zit. Dat er progressie zit in zijn geestelijke leven. Hij zegt niet alleen maar, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar we hebben geloofd en bekend, beleden, dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dus niet alleen dat de Heer Jezus de woorden spreekt en dat bij hem de woorden van het eeuwige leven zijn, maar dat hij de eeuwig levende is. Hij krijgt hier zicht op de persoon van de Heer Jezus. Op wie hij is als de Zoon van de levende God. Dat is een onderscheid, gemeente, in het geestelijke leven. Onderscheid, het is niet te scheiden van elkaar, maar het is wel onderscheid. Hier zien we een stuk opwas in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Wat je bijvoorbeeld ook ziet in de christenreis van Bunyan. Als christen daarbij de enge poort komt, dan is dat de poortwachter die daar staat, de persoon van de Heer Jezus Christus. In het gewaad van zijn woord. En hij spreekt de woorden van het eeuwige leven. Klopt en u zal worden opengedaan. Bid en u zult ontvangen. Maar de enge poort is nog niet hetzelfde als het kruis. Dat ligt later op de weg. Daar wordt de persoon van de gekruisigde helderder. En zo zie je in het geestelijke leven opwas. Aanvankelijke kennis. Kennis van de woorden van het eeuwige leven. Ofwel genoemd een woordopenbaring. Dat de Heer door zijn woord spreekt. Dat de woorden diep ingegrift worden in je hart. Maar dat later door de doorgaande en de doorbrekende werking van de Heilige Geest, de persoon van Christus, helderder wordt. Zodat je met de psalm mag zeggen, beminnelijke vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven, want genade is in uw lippen uitgestort. Als hij zich door woord en geest openbaart en zegt, ziet, hier ben ik. Hier ben ik, ik ben uw heil alleen. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat dat woord kracht doet in je ziel. Dat dat woord aansluit bij de nood van je ziel. En dat je dat woord aan je hart drukt. Geen honing kan het gehemelde beter smaken. Want alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En dat je door middel van dat woord van de Heer Jezus ook bij hemzelf uitkomt. Bij die gekruisigde. Die daar hangt aan het vloekhout. Dat je hem mag zien die zo verborgen is voor het natuurlijke oog. Want als we hem aanzagen, had hij geen gedaante, noch heerlijkheid. We achten dat hij van God geplaagd en verdrukt was. We verborgen het aangezicht voor hem. Maar Petrus mag hier iets zien van de schoonheid van die zaligmaker. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Al wat aan hem is, zo zegt de bruid uit het Hooglied, dat is gans begeerlijk. Mijn liefde is blank. Zo rein. Zo heilig. Zo zuiver. Mijn liefde is rood. Rood van het bloed dat door mijn zonden uit hem geperst wordt. En zo is hij beminnelijk. Zo ontsteekt hij in mijn hart de liefde tot hem, vanwege zijn blankheid, zijn heiligheid, zijn genade. Genade is in zijn lippen uitgestort en alleen bij hem. En dan gaat de mens er ook van spreken. Petrus die zegt, we hebben geloofd en bekend, we hebben beleden. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Als je in hem je heil en je hoogst geluk hebt mogen beschouwen. In hem vrede hebt mogen vinden voor je onrustige hart. In hem zaligheid hebt mogen ontvangen. In je rampzalige bestaan. In hem vreugde hebt mogen zien. En van hem liefde hebt mogen ontvangen. In hem alles te mogen zien. En alles te mogen ontvangen. Wat mij ontbreekt. In hem is alles te vinden. Voor verloren zondaren, voor onrustige harten. Bij u, Heere, is de levensbron. En uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed, en toon de oprechte van gemoed, uw recht waar ze op vertrouwen. Amen. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat waarin zij hulpeloos sterven. Ach Heere, bewaar ons en onze kinderen, onze gemeente tot daarvoor. Bewaar de zielen op reis naar de eeuwigheid voor die jammerstaat en geef dat de woorden van het eeuwige leven, hier in de kerk gesproken, thuis beluisterd, zijn kracht mogen doen. Er zijn er die ter dood gegrepen zijn, die ten dode wankelen. Jongeren die op de grens staan om u en uw woord te verlaten. O Heere, grijp ze toch in het hart. Ouderen die dan wel in de kerk gebleven zijn, maar die de belijdenis van Simon Petrus inhoudelijk niet kennen, waar dat alles zo dor en zo dood is. Wel godsdienst, maar geen godsvrucht. O Heere, verander het. Bekeer ons. Ook als er zonde is, als er verzoeking is, als er moedeloosheid is, als er aanvechtingen zijn, bewaar ons dat we af zullen haken, dat we de moed op zullen geven. Maar geef, Heere, dat we door u mogen worden getrokken, mogen worden bekeerd. En als we iets mochten zien, Heere, van die woorden van het eeuwige leven, en als er iets mocht opengaan van die schoonheid van die beminnelijke vorst, en als we voor het eerst of opnieuw in hem ons heil en ons hoogst geluk mogen beschouwen, o wilt u dat geloof vermeerderen. En geven dat we gedurig, eerder en steeds meer en steeds weer ook, aan de voeten van de gekruisigde zullen knielen, om daar alles te ontvangen wat ons arme, ellendige bestaan ontbreekt. Vrede met God. Rechtvaardig voor God. En schenk ons om daarin geoefend te worden. Leer ons dan meer, Heere, wie we zelf zijn en blijven. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Achtervolg zo de prediking met uw zegen, dat het mee mag gaan naar huis. Bewaart u ons en breng ons ook vanmiddag met het andere deel van de gemeente hier bijeen, ook als de dag de bediening van het sacrament zal zijn. Schenk ons dan uw genade en uw geest. Heere, vergeef al het zondige, alles wat ten dele was, alles wat verkeerd was. Maar wil het uwe met uw zegen bekronen. En dat de prediking vrucht mag dragen van geloven van bekering. Onder jongeren, onder ouderen, onder de kinderen. We vragen het u uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers, zingen wij tot slot. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mij zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Het 14e van 73. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Komt alleen tekort, denk ik, of niet? Ja, dan moet ik beneden even pakken, zo.